Dit is aflevering 139 van de Nieuwe Leiders Podcast over groeiend bewustzijn voor leiders. Deze aflevering bestaat uit meerdere delen en dit is het tweede deel. En ik dacht het eerst in twee delen te kunnen doen, maar ik heb zo ontzettend veel hierover te vertellen dat ik er toch nog een derde deel aan toe ga voegen. In het eerste deel hebben we gekeken naar de verschillende ontwikkelfasen waar je als volwassene doorheen gaat. En ik gebruikte daarvoor het model van voormalig Harvard-psycholoog Robert Keegan. En de reden dat ik die fase erbij haalde was de stelling dat we in deze huidige tijd, waarin meerdere parallele crises spelen die ook nog eens heel erg op elkaar ingrijpen, dat we ons bewustzijn moeten ontwikkelen om überhaupt goed met die complexiteit om te kunnen gaan. We hebben een upgrade nodig. En Keegan, die heeft daar een mooi raamwerk voor. En nog heel even in het kort, voor het geval je nog niet geluisterd hebt of het misschien een beetje is weggezakt. Keegan omschrijft vijf fasen van bewustzijnsontwikkeling die we doormaken als volwassenen. Dus onze ontwikkeling houdt niet op als we 18 zijn of 21. Die ontwikkeling gaat door. En voor waar we ons hiermee bezighouden zijn fase 3, 4 en 5 het meest interessant. De meerderheid van de volwassenen bevindt zich in fase 3. En volgens Keegan is dat zo'n 58%. Die fase wordt ook wel de socialized mind genoemd. En wat heel kenmerkend is, is dat mensen zich in deze fase heel erg bewust zijn van de groepsnormen. We vinden het in die fase heel belangrijk om binnen de groep te passen en niet uitgestoten te worden, om erbij te horen. En we hebben dus heel veel behoefte aan bevestiging en erkenning van de groep. En daar stemmen we ook onze mening heel erg op af. Dus we denken nog niet zo heel erg zelf na. In fase 4, de self-authoring mind, daar zit zo'n 35% van de volwassen populatie. En daar verandert dat. Dit is het bewustzijn waarin we beseffen wie we zijn. En we ons minder laten definiëren door andere mensen, door onze relaties, door onze omgeving. We kunnen echt eigen onafhankelijke standpunten innemen en we worden minder sterk gevormd door de omgeving waarin we ons bewegen, door de groep waarin we ons bevinden. En maar 1% van de mensen zou over het fase 5 bewustzijn beschikken, dat Keegan de interconnected mind noemt. Hierin voelt je identiteit als het ware een beetje vloeibaar. Mijn identiteit vormt zich altijd in relatie tot anderen en tot een bepaalde context. En het hele leven is een aaneenschakeling van veranderingen en van complexiteit. Het is altijd in beweging. En we beseffen dat onze identiteit continu mee verandert. En we zijn dus ook in staat om ons te verhouden tot paradoxen en te accepteren dat er meerdere waarheden naast elkaar kunnen bestaan. En maar 1% van de mensen zou over dat fase 5 bewustzijn beschikken volgens Keegan. Nou, ik zei de vorige keer al, ik vraag me af of dat niet aan het veranderen is. Want ik denk dat er best een forse bewustzijnsgroei aan het ontstaan is. Maar laten we even van zijn gegevens uitgaan. Nou, in de vorige aflevering vertelde ik ook al dat ik hier zo ingedoken ben, omdat ik een boek aan het schrijven ben over empathisch leiderschap. En een van de ideeën die ik wilde onderzoeken, dat was of we een bepaalde bewustzijnsontwikkeling nodig hebben om empathisch te kunnen zijn met mensen die totaal niet op ons lijken, met tegengestelde belangen zelfs. Hoe empathisch kun je zijn als iemand eigenlijk helemaal het omgekeerde wil of nastreeft van wat jij hebt? En wat hebben we nodig om empathisch te zijn naar grotere entiteiten, zoals de natuur, Moeder Aarde, de kosmos? Hebben we een hoger bewustzijn nodig om onze kring van empathie te verruimen als het ware? En zouden we in deze situatie met polycrisis, zouden we daar überhaupt in terecht zijn gekomen als ons bewustzijn verder ontwikkeld zou zijn? Dus dat was mijn onderzoek en zoals je merkt ben ik al flink in een rabbit hole terechtgekomen en ik hou daarvan. Want het geeft me het gevoel dat ik iets op het spoor ben wat ik, waarmee ik meer diepte aan kan brengen in mijn book research. Maar stel nou dat dat zo is, dat er een correlatie is tussen ons bewustzijn, ons vermogen tot empathie en ons vermogen om met steeds toenemende complexiteit om te gaan. Is het dan mogelijk om die ontwikkeling te stimuleren? Dat is dus de zoektocht waar ik op dit moment mee bezig ben. En ik pretendeer zeker niet de antwoorden te hebben, maar ik vind het toch fijn om een paar van de dingen die ik ontdekt heb met je te delen. En omdat de meeste mensen in fase 3 zitten, begin ik in deze aflevering met de beweging van fase 3, de socialized mind, richting fase 4, de self-authoring mind. En wat in die vierde fase het allergrootste verschil maakt, zijn drie dingen. Ten eerste ga je je eigen overtuigingen genereren en coördineren, zeg maar, in plaats van afhankelijk te zijn van externe invloeden. Dus je vormt niet meer je gedachten aan de hand van wat jouw omgeving allemaal roept, maar je gaat ze echt zelf bij jezelf ontdekken, ontwikkelen, verdiepen, et cetera. Ten tweede is een verandering als je richting die fase 4 gaat, dat je je bewuster wordt van je persoonlijke waarden. Wat is jouw innerlijke kompas? Wat vind je er echt van? Wanneer doe je het goede volgens jouw eigen normen? Een derde verschil in die vierde fase is dat je echt gaat nadenken over je gevoelens en je relaties in plaats van dat je eraan onderworpen bent. De sleutel in die fase 4 ligt bij jezelf gaan zien als object. En daarmee bedoel ik, je bent niet je gedachten, je bent niet je gevoelens, maar je bent het bewustzijn dat daarnaar kan kijken. Dus je kunt jezelf dan ook als een soort onderzoeksobject gaan kiezen. Je kunt jezelf bekijken, analyseren, je gaat proberen het te begrijpen, je gaat het evalueren. Je kijkt als het ware van een afstandje naar jezelf. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, maar hoe kom je daar? Nou, gelukkig zijn daar al verschillende onderzoekers mee bezig geweest. En één daarvan, Marcia Baxter Margolda, die bracht drie sleutelelementen in kaart die je helpen op weg naar self-authorship. En volgens haar is het allereerst belangrijk dat we beginnen om onze innerlijke stem te gaan cultiveren. Want op het moment dat we echt naar die innerlijke stem gaan luisteren, dan verleggen we de energie van je zorgen maken over wat andere mensen denken, over ons of over de wereld, over wat dan ook. En je gaat je richten op bewust worden van je eigen denken. En het probleem is vaak dat we het grootste deel van ons volwassen leven onze gedachten met die van anderen hebben vermengd. Dus je weet eigenlijk niet meer zo goed dan wat van jezelf is en wat van het collectief is of van een ander of van de groep waarin je zit. Dus je moet echt op zoek gaan naar duidelijkheid. Duidelijkheid over wie je bent, over wat je denkt, wat je wil, waarom je dat wil. En dat doe je in eerste instantie door nieuwsgierig te zijn. En we weten prima natuurlijk hoe het is om nieuwsgierig te zijn. Want we zijn nieuwsgierig naar andere mensen en we willen dingen onderzoeken. Maar we zijn zelden op dezelfde manier nieuwsgierig naar onszelf. We beschouwen onszelf min of meer als een gegeven, als vanzelfsprekend. Alsof we het allemaal al wel weten en onze aandacht lekt al heel veel, heel snel weg naar iets wat we interessanter vinden. En meestal ligt dat buiten ons. Maar de enige manier om te beginnen met het cultiveren van dat fase 4 bewustzijn, dat self-authorship, is door te oefenen met nieuwsgierig zijn naar jezelf. En dat doe je heel simpel door jezelf vragen te gaan stellen. Denk aan vragen, hoe denk ik hier echt over? Onderzoek je overtuigingen, je gedachten, je waarden. En vaak weten we niet zo goed wat we echt geloven. We weten niet zo goed wat we denken en waarderen, maar we herhalen vooral wat we horen van onze vrienden, in onze community, van de samenleving, in het nieuws, etc. En we nemen niet echt de tijd om onze eigen gedachten daarbij te verkennen en misschien net even wat dieper te analyseren. Een tweede ding is dat we eigenlijk zelden gesprekken hebben die diep genoeg gaan, tenzij je in therapie bent of een training hebt of heel erg met persoonlijke ontwikkeling bezig bent, zoiets. Maar zelden gaan onze gesprekken diep genoeg om ons echt uit te dagen om dieper na te denken over wat we denken. Om echt op een dieper niveau dat te analyseren. En je kunt dit bijvoorbeeld oefenen door eens een hele simpele algemene wijsheid te pakken en eens na te gaan denken van wat vind ik daar nou eigenlijk van? We hebben heel veel van die volkswijsheden, van die uitspraken als schelden doet geen pijn of eerlijk duurt het langst. En zo'n uitspraak hebben we allemaal wel eens eerder gehoord en vaak hebben we die gewoon als waarheid aanvaard. Maar ga eens nadenken, wat betekent dat voor jou? Ben je het daarmee eens of oneens en waarom is dat? En de kunst is om te antwoorden in een volle zin. Dus niet alleen met eens of oneens. Als je met een volle zin antwoordt, dan betekent het dat je een mening geeft en dat je die vervolgens ondersteunt met je overtuigingen en je waarden. Dat is wat je aan het zoeken bent. En dat kan je de hele dag door oefenen. Let eens op wat je om je heen ziet en hoort. Sta even stil en wees dan nieuwsgierig naar wat je denkt. En vraag je af, ja, wat vind ik hier nou eigenlijk van en waarom? De sleutel ligt echt in je gedachten in een samenhangende zin weergeven. Dat mag in gedachten, mag hardop, wat jij wil. Maar als je meer tijd besteedt aan het onder woorden brengen van je overtuigingen en gedachten, dan brengt het je veel meer in contact met wie je in essentie bent. Wat er bij jou van binnen gebeurt, wat er onder de motorkap speelt. En dan ben je dus ook beter in staat om los van een groep je eigen mening te gaan vormen. Een tweede belangrijke vraag voor het cultiveren van self-authorship is, wat wil ik? En daarmee ontwikkel je het vermogen om te definiëren wat je wil en dat vervolgens ook duidelijk te communiceren naar de mensen om je heen, de mensen om wie je geeft. Want we besteden vaak best wel veel tijd aan het reageren op de wensen van anderen. En daarbij schiet het erbij in om te verduidelijken wat we zelf willen. En om self-authorship te bereiken, moeten we oefenen met het opereren vanuit de vraag, wat wil ik? In plaats van, wat willen andere mensen van mij? Ik beslis wat ik wil, ik draag de gevolgen van mijn beslissing. Dat is de stap die je dan maakt. En het maakt niet uit wat andere mensen van mij denken. Wat telt is, wie wil je zijn? Wat voor soort persoon wil je zijn? En dat is een kleine verschuiving van wat willen anderen van mij naar ik beslis wat ik wil. Ik draag de gevolgen van mijn beslissing. Het maakt me niet uit wat andere mensen ervan denken. Ik stel centraal het soort persoon wat ik wil zijn. Dat is een kleine verschuiving, maar met hele grote consequenties. En het belangrijkste is dat je zo zelf de regie in handen neemt van je emoties en je gedrag. Want je gaat ervaren wat je echt wil, maar je bent vervolgens ook bereid om de consequenties daarvan te accepteren. En een goede oefening om je wensen duidelijk te maken is door veel specifieker te worden dan je gewend bent. Vaak gebruiken we hele algemene woorden om te beschrijven wat we willen. Bijvoorbeeld, ik wil meer verantwoordelijkheid of ik wil meer tijd voor mezelf, dat soort dingen. En het probleem is dat met die woorden niemand, inclusief jijzelf, echt weet wat je werkelijk bedoelt. Dus zoek in plaats daarvan eerst eens uit wat je precies wil. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik wil dat je 1 keer per dag contact met me opneemt. Of ik wil dat je de leiding neemt over dit project. Of ik wil dat je 1 uur per week mij even in stilte laat werken. Dat je even mijn ding laat doen. Hoe duidelijker je bent over wat je wilt, hoe gemakkelijker je het voor jezelf en voor anderen maakt om op basis daarvan beslissingen te nemen. En als de andere persoon je niet kan geven wat je wil, ja, dan moet je beslissen wat je vervolgens gaat doen. Wat er veranderd is, is dat het gesprek nu is overgegaan op echte, tastbare dingen en niet op abstracte concepten of op algehele gedachtenflarden, zeg maar. Een derde vraag is, wat zijn mijn drijfveren of motivaties? Want om echt te begrijpen wat je wil, wil je ook je motivatie begrijpen. En we hebben allemaal hogere en lagere motivaties. Hogere motivaties, goede redenen, komen van ons hogere zelf. De persoon die we willen zijn of die we ons voorstellen dat we willen zijn. Lagere motivaties, dat is vaak de echte reden, die komen van ons lagere zelf. Gedreven door schuldgevoel, door onzekerheid, door ego, door verlangen. Denk bijvoorbeeld eens aan het bekritiseren van een collega. Dan kan je hogere motivatie zijn om te helpen om zijn prestaties te verbeteren. Maar je lagere motivatie kan zijn om hem een slecht gevoel te geven of om jezelf een beter gevoel te geven. Dat soort verschillende motivaties hebben we allemaal. Dat hoort bij ons mens zijn. Maar de belangrijkste vraag, welke drijven jou meer aan en waarom? En waar wil je meer van en waarom? Wat voor persoon wil je zijn? Het punt is niet om de lagere motivaties kwijt te raken, want dat is ook gewoon onmogelijk. Maar om ze te managen in plaats van dat ze jou beheersen. Dus kijk er ook weer naar naar als een object. Hè? Het is iets wat je kunt verkennen, wat je kan analyseren en beheren. Dus blijf even uit het oordeel over je eigen motivatie, maar wees er nieuwsgierig naar. Van, goh, wat doe ik nou echt? Als een soort objectieve, nieuwsgierige onderzoeker. Nou, was deze stap gericht op het identificeren van wat je denkt en gelooft en wilt en waarom? Vervolgens is het tijd om volgens dit systeem te gaan leven, om je acties daarop te baseren. En dat doe je door je interne verplichtingen na te komen. Anders gezegd, door beslissingen te nemen die aansluiten bij je wensen en je waarden. Maar de meeste van ons ervaren nog wel eens een kloof tussen wat we zeggen belangrijk te vinden en hoe we ons feitelijk gedragen. En dat komt omdat het ook niet zo makkelijk is om onze acties op één lijn te brengen met onze waarden. Het kost serieuze inspanning. Het is veel gemakkelijker om de weg van de minste weerstand te volgen. Maar dat pad, dat houdt je meestal waar je bent. Of het haalt je juist weg van waar je naartoe wil. De weg naar het realiseren van wie je wil zijn is geplaveid met allerlei kleine beslissingen. En de beste manier om beter te worden in weten wat we willen en daarnaar handelen is, zoals met alles, van lopen tot fietsen tot schrijven tot noem het maar op, door te oefenen. En denk eens een keer aan een ervaring dat je een beslissing hebt genomen over vanuit de persoon die je wil zijn en daarna echt op die basis actie hebt ondernomen. Dat voelt goed, toch? Ik herinner me vorig jaar een samenwerking waar ik ontzettend naar uitkeek, maar er knaagde ook ergens iets. En ik moest echt werken om te onderzoeken waar dat nou in zat. Want het was gewoon heel makkelijk geweest om daarmee door te gaan, om het te negeren. Maar toen ik echt ging delven, echt op onderzoek uitging en het ging analyseren, werd me duidelijk dat de voorwaarden waaronder die samenwerking was, die strookte niet met mijn waarden. En toen ik dat onder woorden kon brengen en deelde met de andere partij, voelde dat heel stevig en heel kalm. Het was helemaal congruent en dat gaf me ontzettend veel vertrouwen. Dus hoe vaker je dat doet, hoe zelfverzekerder je ook wordt. Dus schenk eens aandacht aan de beslissingen die je elke dag neemt. Hoeveel daarvan zijn reacties op externe omstandigheden en hoeveel daarvan maak je met de bewuste bedoeling om je gedrag in overeenstemming te brengen met je waarden? En volgens Keegan groeien we door zowel te veranderen hoe we over de wereld denken als waar we over denken. Het gaat niet alleen om slimmer worden, dus meer kennis vergaren. Het gaat over het veranderen van ons perspectief. En dit doen we door voortdurend onze verborgen aannames en overtuigingen voortdurend boven de oppervlakte te halen en ook te durven analyseren, ze zelfs in twijfel te trekken. We groeien door steeds meer dat wat we vanzelfsprekend vinden in de manier waarop we naar de wereld kijken, te verplaatsen naar een plek waar we ze kunnen onderzoeken, waar we ze in twijfel kunnen trekken, waar we ze kunnen veranderen. Dus we maken ze dan van onderwerp naar object. En hoe meer we onze overtuigingen, onze ideeën, onze theorieën, noem het allemaal maar op, in twijfel trekken, hoe beter we worden in het navigeren door complexiteit, ambiguïteit. En hoe beter we kunnen ontstaande houden in paradoxen. En dat zijn allemaal bepalende kenmerken om je staande te houden in het moderne leven. En als resultaat daarvan worden we betere leiders, betere partners, ouders, vrienden, noem het maar op. Nou, dit was deel 2 van deze driedelige serie. En ik heb met je gekeken naar hoe je je bewustzijnsontwikkeling kunt trainen van fase 3, socialized mind, waarin je vooral in de groep zit en jouw mening vooral wordt bepaald door de groep en je heel veel behoefte hebt aan zelfvalidatie, naar fase 4, de self-authoring mind, waarin je zelf kritischer kan nadenken, je eigen standpunten, je eigen waarden naar boven haalt en van daaruit gaat reageren. En de volgende keer wil ik met je kijken naar de beweging van fase 4 naar fase 5, naar de interconnected mind. En het is stiekem best een hele masterclass geworden, maar ja, dat krijg je als je je zo verliest in je book research en daar allerlei interessante dingen vindt waarvan je denkt, oh, dat moet ik even gaan delen. Ik ben heel benieuwd naar je gedachten hierbij, dus wil je iets delen, stuur me een mailtje, dat vind ik altijd fijn. En als deze aflevering waardevol voor je was, dan zou je me een enorm plezier doen als je een mooie review achterlaat. sterren en reviews maken, dat nog meer nieuwe leiders de podcast kunnen vinden en dat we met elkaar de beweging van nieuw leiderschap nog veel krachtiger kunnen maken. Dus als je een minuutje hebt, dan zou het me enorm helpen als je iets achterlaat op Spotify, Apple Podcast of je andere favoriete app. Maar in ieder geval voor nu, dank voor het luisteren en ik tref je graag weer bij de volgende.